Heer, ik u op voorhand zeggen dat niet een van de sprekers of de mannen, broeders die hier voorgaan, het vermogen hebben om het woord aan uw hart te brengen. Niemand van ons heeft het vermogen om het woord aan uw hart te brengen. Deze broeder kan het woord zo aan het hart brengen. Oh, wat een onzin. Wat een onzin. Er is geen mens in staat om het woord aan het hart te brengen. Er is maar één iemand die het woord aan het hart kan brengen. Iemand wedergeboren kan doen worden. Iemand kan vertroosten. Iemand kan opbouwen. In allerheiligst geloof. En dat is de Heilige Geest. En dat is afhankelijk van het gebed. We hebben van de week bij onze broeder Abrahams een indrukwekkende studie gehad over het gebed. En we zijn toen met elkaar opnieuw onder beslag gekomen van het belang dat er een biddende gemeente is. Dat er thuis gebeden wordt voor de gemeente. Dat er thuis gebeden wordt voor de eredienst en de verkondiging van het woord. Dus of het woord aan jouw hart wordt gebracht is afhankelijk van jouw leven met de Heere en van het gebedsleven van de gemeente. Daarvan is het afhankelijk. En het heeft niets te maken met de vurigheid van een spreker, de overtuigingskracht van een spreker, de liefelijkheid van een spreker. Als het daarop gebaseerd is, is dat over een half jaar weg. Maar als het gebaseerd is op het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovigen, zal het stand houden en vrucht dragen, deels 30, deels 60, deels 100-voudig. Dus het is een oproep, gemeente, om te bidden en om biddend aanwezig te zijn tijdens de eredienst, de verkondiging van Gods woord, om thuis over de oudsten te spreken met de Heren, om hen voortdurend bij de Heren te brengen en hoog te houden in het gebed. We gaan met elkaar lezen. Psalm 2. Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken? Bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op. De vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, lacht of zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Hij is van mij en ik zal u heidenvolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, want er zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik hou ervan om te lachen. Lachen is gezond. De Heer heeft ons meer spieren gegeven in het aangezicht om te lachen dan om droevig te kijken. Maar lachen en lachen is twee, daar zijn we ons alle van bewust. Je hebt een hartelijk lachen, maar ook een honend lachen. Je hebt een spontane lach en een gemaakt lachje. Een gemaakt lachje. Je hebt een open lach en een besmuikte lach. Je hebt een glimlach en een schaterlach. Een enthousiaste, maar ook een verlegen lach. Je hebt een ongelovig lachen, denk maar aan Sarah. Een ongelovig lachen, maar je hebt ook gelovig lachen. Daar heb ik trouwens geen voorbeeld van. Maar ook heb je een spottend lachen. Nu zijn er enkele bijbelgedeelten die ons vertellen dat God lacht. En een van die bijbelgedeelten is Psalm 2. Hoewel het opschrift geen schrijver vermeldt, waren de eerste christenen het erover eens dat koning David de schrijver is. Na de vrijlating van Petrus en Johannes dankt de gemeente God met deze woorden in Handelingen 4. Heere, u bent de God die de hemel, de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn en, let op, die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. Een citaat, Psalm 2, en zij wijst daartoe aan David, koning David. Met andere woorden, de Heer is de schepper van de hemel en aarde, die bij monden van koning David deze woorden heeft geïnspireerd. Dus zoals elk schriftwoord, zo is ook Psalm 2 door God ingegeven. We hebben hier te maken, gemeente, met het geïnspireerde en gezaghebbende woord van God. En daarom dat ik je oproep om eerbiedig, om aandachtig te luisteren. Om in antwoord op het spreken van de Heer te buigen voor zijn gezaghebbend woord. Let op, het luisteren naar de prediking van het woord Gods is nooit vrijblijvend. Je bent verantwoordelijk voor de boodschap die je hoort. En het gaat erom dat het woord Gods beantwoord wordt. Dat wij dat woord gaan beantwoorden en daaraan gaan gehoorzamen door ons leven daarop in te richten. En mogen de Heer ons alle zegenen, niet alleen maar met een open Bijbel, maar ook met een open en ontvankelijk en doorploegd hart, zodat het zaad van het woord Gods vrucht draagt tot in eeuwigheid. Nou, David is weliswaar de schrijver, maar hij is niet de auteur. De auteur van het woord is natuurlijk de Heere God. En om hem gaat het in deze tweede psalm. Wellicht dat David er door een ervaring toe gebracht is om deze psalm te schrijven. Wellicht een vijandige mogendheid aan de grenzen van het land die op zijn ondergang uit waren. En in dat geval is de gezalfde in vers 2 natuurlijk koning David. Maar van de nieuwtestamentische apostelen weten wij dat deze tekst ver voorbij David op de Heer Jezus Christus wijst. Dat woord gezalfde is de vertaling van het Hebreeuwse Messias, waarvan het Griekse Christos de nieuwtestamentische tegenhanger is. Deze psalm, gemeente, gaat over Gods gezalfde, de Christus Gods. Het is wat wij noemen een messiaanse psalm. Psalm 2 gaat over Christus, de Messias koning. Nu, zoals de meeste psalmen, is ook psalm 2 een gedicht. En gedichten worden in coupletten geschreven. Psalm 2 heeft 4 coupletten. Elk couplet 1 hoofdgedachte. En elk couplet bestaat uit 3 verzen. Het eerste couplet, vers 1 tot 3, beschrijft de samenzwering tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. De samenzwering. Het tweede couplet, in vers 4 tot 6, beschrijft Gods onverwachte reactie op de rebellie van de mens. En dat noemen we de paradox, omdat Gods reactie zo onverwacht is. Wij hadden een heel andere reactie verwacht. Het derde couplet in vers 7 tot 9 gaat over de belofte van de Heer aan zijn koning. En dat noemen we natuurlijk de belofte. De belofte in vers 7 tot 9. En dan in vers 10 tot 12, het vierde couplet. Vers 10 tot 12, dat is het pleidooi. Het pleidooi van de Heere God om voor zijn zoon te buigen. Dus we hebben de samenzwering, de paradox, de belofte en het pleidooi. En hoewel deze psalm zo'n 3000 jaar geleden geschreven is, heeft het niet zijn actualiteit en relevantie ingeboet. Integendeel. Met het verstrijken van de jaren en de ontwikkelingen op het wereldtoneel neemt de relevantie, de actualiteit daarvan alleen maar toe. Ja, het heeft zelfs een hogere actualiteit dan de krant van morgen. Want gemeente, het is het profetisch woord van de Heer. Waarom woeden de heidenvolken? Zo begint het eerste couplet van de tweede psalm. En dat heet de samenzwering. De samenzwering. Waarom woeden de heidenvolken? Bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op. De vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, we hebben hier een verschrikkelijk en werkelijk ongelooflijk gebeuren voor ons. Er wordt gezegd dat de bewoners van de aarde tekeer gaan als een razende woede, staat er, woede. Daarbij moet je denken aan het kolken van de zee. Het Hebreeuwse woord doet denken aan een onrustig woelen kolken van de zee. Ze zijn oproerig, opstandig, ze gaan als een razende meute tekeer. De volken van de aarde staan tegen de Heere op. Een beeldend en ook ontdekkend plaatje van de totale verdorvenheid van de menselijke natuur die tegen zijn God, zijn schepper en zaligmaker opstaat. Wij kennen dat soort oproerige massa's wel uit de media. Hier in de tekst zijn ze door het dolle heen en ze scanderen: weg met God, weg met Christus, weg met zijn zoon, weg met de gezalfde. Het gaat hier om een bewuste opstand tegen de Heere, tegen Christus. De hele wereld komt tegen hem in opstand. Natuurlijk, deze hele opstand maakt geen schijn van kans. Het is bij voorbaat gedoemd om te mislukken. De tekst zegt, dit woelen is zonder inhoud. Zie je dat? Inhoud. Dat wil zeggen, zonder enige kans van slagen. Zonder kans op succes. Het is zinloos. Het is absurd. Het idee dat je iets tegen de soevereine, allerhoogste schepper van hemel en aarde zou kunnen beginnen, is überhaupt te dwaas voor woorden. Het is hoogmoed. Het is zinloos. Het is ijdel. Het is werkelijk zonder inhoud. David vraagt, waarom? Waarom woelen de volken? Zinnen de natiën op ijdelheid? Waarom? Het loopt immers op niets uit. Het heeft allemaal geen enkele zin. Blijkbaar dat de dwaasheid van een eigen opstand niet wordt ingezien. Let op, het zijn niet alleen de volken, maar de leiders van de volken die hierin voorop gaan. De leiders zijn de initiatiefnemers in deze opstand tegen de Heere. Vers 2 zegt, de koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. De leiders van de aarde zijn samengekomen. Ze hebben hoofden bij elkaar gestoken. En ze zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen om zich tegen de Heere en de Christus te verzetten. Ze spannen samen tegen de Heere. Ze hebben hun macht gebundeld in een grootse coalitie, een samenzwering tegen de Heere. De eensgezindheid is nog nooit zo groot geweest. Hier kun je denken aan Herodes en Pilatus, die voorheen gezworen vijanden waren, maar op de dag van Christus' veroordelingen de grootste vrienden werden. En zo zal het gaan in de laatste dagen bij de vorsten, de regeringshoofden van deze wereld. Ze spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. Wat een ontstellend, onthutsend gebeuren. God is liefde. De Bijbel zegt, hij is barmhartig. Hij is vol ontferming en genade. De hele mensheid is het onderwerp van zijn liefde. Hij heeft zijn zoon gegeven als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In zijn liefde en genade heeft de Heere dit en nog veel meer voor de mens gedaan. En wat krijgt de Heere daar voor ons dank? Psalm 2 leert dat de hele mensheid betrokken is bij een sinister plan, een satanische samenzwering om met God en zijn zoon Christus af te rekenen. Je gelooft je ogen en oren niet, maar dat is wat de schrift ons zegt. En mocht je er nog een idealistisch mensbeeld op nahouden, dan gaat dat hier aan gruzelementen. Waarom? Waarom deze samenzwering tegen de Heer? Waarom deze opstand tegen God? Vanwaar? Nu zegt vers 3, omdat ze zich willen ontdoen van het gezag van God. Van gezag willen ze niet weten. We zijn allemaal gelijk. Niemand heeft het voor het zeggen in mijn leven. Ik bepaal mijn eigen richting. Ze willen, in vers 3 zegt, ze willen zich ontdoen van het gezag van God. Ze willen werkelijk niets met zijn woord, wil en wet te maken hebben. In vers 3 is deze rebellerende mensheid aan het woord en zij zeggen, laat ons hun banden en verscheuren en hun touwen van ons werpen. Kijk, de Heere God heeft als schepper leefregels gegeven. Daar heeft hij het volste recht toe. Hij heeft het volste recht om ons aan die leefregels te houden. Hij is de schepper. En wij zijn het stof. Hij is de pottenbakker. En wij zijn de klei. En daarbij vraagt hij een antwoord op zijn liefde. Om dankbare onderdanigheid en gehoorzaamheid. Door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid aan zijn woord en wil. Niet dat wij zijn liefde en genade kunnen verdienen, dat kan niet. Maar wanneer wij beseffen hoe groot en goed de Heere is, kunnen wij niet anders dan ons in dankbare gehoorzaamheid ons aan hem onderwerpen. Dat is wat hij van ons verlangt en vraagt. De Heere weet dat de sleutel tot echt levensgeluk gelegen is in de geloofsgehoorzaamheid aan hem. Geloofsgehoorzaamheid staat voor de hoogste mate van levensgeluk. En de enige echte ware vrijheid is de vrijheid om Gods wil te doen. En daarom dat de Heer in antwoord op zijn liefde onderdanigheid en gehoorzaamheid en nederigheid van ons verwacht. Maar wat zien we gebeuren? Hoe is de reactie van de wereld op het aanbod van Gods genade en liefde? In koppige eigenzinnigheid weerstaat de wereld de Allerhoogste en zijn Zoon, Jezus Christus. En van een buigen voor hem wil men niet weten. Integendeel, ze zeggen: laten wij hun banden, hun boeien verscheuren, hun touwen van ons werpen. Welke banden? Welke touwen? Oh, dat is de verplichting die wij hebben tegenover een driemaal heilig God. En zij gezalden: laat ons een touwen van ons werpen. Dat is zijn wil en woord en de rekenschap die wij hem verschuldigd zijn. De onderdanigheid aan hem. De wereld zegt: maar wij erkennen God niet. Wij erkennen Gods gezag niet. We bepalen zelf hoe we leven. We willen hem niet gehoorzamen. We bepalen zelf wat we doen en laten. We willen voor onszelf leven zonder God. Zonder dat iemand mij zegt wat ik in mijn persoonlijk leven moet doen. Weg met God. Weg met zijn Zoon. Weg met zijn geboden. Weg met zijn vertegenwoordigers. Allemaal weg ermee. Laat ons hun banden verscheuren en een touwen van ons werpen. Is dat niet precies de geest van onze tijd? We leven in een tijd die roept om vrijheid van alle grenzen en beperkingen. De touwen waarover gesproken wordt. Er is een massale afbraak, gemeente, van het heilige, van de door God gegeven fundamenten en grondslagen en intermenselijke verhoudingen. De vrije, autonome, onafhankelijke mens die zijn eigen leven bepaalt, is het soort ideaalbeeld van onze tijd. En we zien het ook de gemeente binnenkomen. Want wee je gebed als een van de oudsten jou op je persoonlijk leven aanspreekt, oei, 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 dan krijgt die oudste wel de wind van voren. Want wie ben jij dat je met mijn leven bemoeit? Merk je? Zie je, het zijpelt zomaar ook je eigen leven binnen. We zijn allemaal mensen van deze tijd. En de tijdgeest heeft zomaar invloed in de gemeente van Christus. Deze 3000 jaar oude tekst is ook het motto van onze tijd. Laten wij ons ontdoen van alle beperkingen, alle grenzen, alle door God gegeven wetten, normen en waarden en instellingen. Men denkt vandaag modern te zijn met zijn oproep om het juk van de Heere af te werpen. Maar dit is niet voor het eerst. Het is niet nieuws onder de zon. Reeds 2000 jaar geleden zag David hetzelfde gebeuren. Wat dat betreft is de menselijke natuur niet veranderd. En in de laatste 3000 jaar zeker niet verbeterd. Integendeel. Dus als u weet hebben veel oud-testamentische profetieën verschillende lagen, verschillende vervullingen. Psalm 2 zou betrekking kunnen hebben op een gebeurtenis in het leven van David. Misschien dat er heidenen waren die plannen beraamden tegen de gezalfde koning van Israël. En daarbij zal de eerste gemeente, Psalm 2 als een verwijzing naar de Heer Jezus, zoals ook uit Handelingen 4 blijkt, waar de mensen van die tijd beraadslaagden tegen de Heer Jezus Christus en hem tot het kruis veroordeelden. En dan zijn er mensen die zeggen: zie je wel, Psalm 2 is vervuld. Psalm 2 is vervuld. Dat heeft niets meer te betekenen voor de toekomst. Nee, gemeente, sommige profetieën hebben meerdere lagen. Zo ook deze psalm. Door schrift met schrift te vergelijken, door schriftverklarende prediking, weten wij dat diezelfde oppositie kort voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus in alle hevigheid zal toenemen. Volgens het profetisch woord zullen de koningen, de machthebbers, de regeringshoofden van deze wereld zich verenigen om tegen de Heer te strijden. Ze willen van zijn heerschappij niet weten. Je ziet, er zijn meerdere, er zijn verschillende vervullingen van deze psalm. Ook in onze tijd gaat deze psalm in vervulling. Immers, tal van politieke, atheïstische ideologieën zijn erop gericht om de kennis van de Heer en zijn gezalfde uit het hart en verstand van het volk te verdrijven. Daarbij zijn tal van seculiere krachten die God en zijn gezalfde uit onze samenleving proberen te bannen. Ook vandaag gaat Psalm 2 in vervulling. En daarbij is er naast het politieke en het seculiere ook het zogenaamde christelijk atheïsme, een religie zonder God, waarbij zogenaamde theologen beweren dat God niet langer een noodzakelijkheid is, dat we het goed af kunnen zonder God. Wat is hun motief? Waarom spreken ze zo? Nou, vers 3 geeft het antwoord: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hun motief is eigenzinnige, hoogmoedige autonomie. Deze opstand wordt ingegeven door vijandschap tegen de Heer. Door de zonde van de hoogmoed wil men niet langer buigen voor de heilige schepper van hemel en aarde. Nu, wanneer jij de Heer Jezus Christus nog niet kent als je zaligmaker en leeft voor de bevrediging van je eigen hartstochten, weet dan dat de vrijheid om te zondigen geen ware vrijheid is, maar leidt tot slavernij. De volken willen vrijheid, maar het is niet de ware vrijheid. En daarom dat deze satanisch geïnspireerde samenzwering zo absurd is. Immers, het komt zijn belofte niet na. Het belooft vrijheid, het belooft zelfontplooiing, het belooft blijdschap en vreugde en excitement. Maar je krijgt slavernij en gebondenheid. En is dat niet precies wat wij overal om ons heen waarnemen? Waarom woelen de volken? Waarom zinnen de naties op ijdelheid? Omdat ze hun eigen wil doen in plaats van Gods wil. Met alle ellende en frustratie en scheiding en slavernij van ding. Maar het is tevergeefs, zegt de Bijbelschrijver. Het is inhoudsloos. Het is ijdel. Het haalt niets uit. Maar tot zover het eerste couplet, de zinloze samenzwering. Het is inhoudsloos. Het haalt niets uit. Het raakt kant nog wel. Dat is het eerste couplet. Het tweede couplet. Tweede couplet. De paradox, vers 4 tot 6. Wat denkt de Heer daar nu allemaal van? Wat is zijn mening daarover? Vers 4. Die in de hemel woont, lacht of zal lachen. De Heere zal hen bespotten of spot met hen. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Gemeente, in vers 4 gaat het niet langer om de godslasterlijke razernij van de aarde, maar om de stille majesteit van de hemel. De Heere is hier zelf aan het woord als de allerhoogste gebieder. Hij die hoog boven de wereld troont in ontoegankelijke majesteit, heiligheid en licht. Maar dan horen wij een onverwacht geluid. En bij het horen ervan slaat een schrikje om het hart. Een huivering trekt door je heen. Vers 4 zegt, die in de hemel zetelt lacht of zal lachen. De Heere spot met hen of zal hen bespotten. Dat is een totaal onverwachte reactie van de Heere. Wat is dit voor soort lachen van de Heere? Nou, de tekst zegt dat het een spottend lachen is. Een honend lachen. Een smalend lachen van God. Wij schrikken daarvan. Het kan zo menselijk over. Zo weinig goddelijk. Zo kennen we de Heere niet. Ja, wij hadden verwacht dat er zou staan, de Heere huilt. De Heer is bedroefd. De Heere weent daarover. Spotternij en hoon passen bij de mens, maar toch niet bij God, de Heere. Nou, hou in gedachte, gemeente, dat Psalm 2 geen studie is over de eigenschappen van de Heere God. Het gaat hier over de absolute absurditeit van de menselijke rebellie tegen de Allerhoogste. En geïnspireerd door de Heilige Geest schrijft David over deze absurditeit in taal en beelden die wij kunnen begrijpen. Hij leert ons dat het te gek voor woorden is om ook maar voor een moment te veronderstellen dat het joelen van de meute, de beraadslagingen van de mensheid, de macht van de Heere aan het wankelen zou kunnen brengen. En hoe zou hij deze absurditeit beter kunnen beschrijven dan met deze woorden? Hij die in de hemel woont, lacht. Hij spot met hen. De Heere spot ermee. En hij lacht over deze opstand. Zou de Heere vandaag ook niet lachen? Als hij vanuit de hemel neerkijkt op de mensheid die in meerderheid niet met hem van doen wil hebben. Die door alle vooruitgangen, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hem als overbodig beschouwen. Terwijl één machtswoord van zijn lippen voldoende is om hen voor altijd het zwijgen op te leggen en hen tot stof te laten vergaan. Zou de Heere bij al deze absurditeit niet spottend lachen? Zou de Heere niet spottend gelachen hebben toen de Romeinse keizer Diocletianus een munt liet slaan met het opschrift dat het christendom van de aardbodem was verdwenen, hij die in de hemel zetelt lacht? Zou de Heere niet spottend gelachen hebben toen de voormalige communistische landen godsdienst opium voor het volk noemden en de naam van God en zijn gezalfde uit het denken van de mens wilden wissen? Heeft de Heere toen niet gelachen? Zou de Heere niet spottend lachen om de wetenschappers die door een evolutietheorie een aanval doen op de enige schepper van hemel en aarde? Een aanval, hij die in de hemel zetelt, lacht. Zou de Heere niet spottend lachen om de God is dood theologen? Die menen dat God is uitgerangeerd, dat hij geen noodzakelijkheid meer is. Zou de Heere niet spottend lachen om al die regeringen die zich door het homohuwelijk, wat bijbels gezien helemaal geen huwelijk is, door euthanasie, door abortus en die hele genderdiscussie zich willen ontdoen van de instellingen van de Heere? Instelling van de Heer, het onderscheid tussen man en vrouw. Het huwelijk tussen één man en één vrouw. De eerbaarheid van het leven. En men staat op tegen de Heer. Tegen zijn instellingen. Hij die in de hemel zetelt, lacht. Hij spot met hen. Maar in vers 5 verstomt dat lachen. Er staat, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. In zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Wanneer de mensheid in zijn dwaasheid volhardt, volgt onontkoombaar het oordeel. En nu verkondigt de Heere een verschrikkelijk oordeel. Kijk, de Heere heeft zo zijn methode om met zijn tegenstanders af te rekenen, en of het nu om volken gaat, koningen, machthebbers, regeringsleiders of gewone mensen, er komt een dag dat de Heere afrekening zal houden. Er komt een dag dat de Heere afrekening zal houden. En die dag is nabij. Je kunt daar de koning Nebukadnezar op navragen. Hij kan je daar alles over vertellen. Ook hij verachtte en bespotte de allerhoogste schepper van hemel en aarde, waarop de Heer hem veroordeelde door hem uit de gemeenschap van de mensen te verstoten en als een beest in de wildernis deed leven. Totdat, zegt de tekst, totdat hij erkende dat de Allerhoogste regeert over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Deze heidense koning Nebukadnezar leerde deze les op de harde manier. Ook vandaag zijn er mensen die het op de harde manier moeten leren. Ik hoop evenwel dat niemand van jullie het op de harde manier hoeft te leren. Maar dat je het leert door te luisteren naar de verkondiging van het woord Gods. En dat je buigt voor en je onderwerpt aan de Heere en zijn gezalfde, de Heere Jezus Christus. Echter, de toorn van God over de spotters uit het verleden valt in het niet bij de toorn van God die op een toekomstige dag geopenbaard zal worden. Een dag, gemeente, die zoals gezegd niet lang meer op zich zal laten wachten. Een dag die door de Heer Jezus de grote verdrukking wordt genoemd, wanneer 7 zegels geopend worden, 7 bazuinen zullen klinken en de 7 schalen met de gramschap van God uitgegoten worden over de aarde. De dag dat de Heer zijn heilige toorn zal uitoefenen over de opstand van de mens. Over deze bijna onbeschrijfelijke oordelen lezen we in Openbaring 6 tot en met Openbaring 19. 15 hoofdstukken lang worden ons daar de verschrikkingen van Gods toorn beschreven. 15 hoofdstukken in het Nieuwe Testament waar meer bloed vloeit dan in het hele Oude Testament samen. Mensen zeggen wel eens, oh, de God van het Nieuwe Testament is een andere God dan die van het Oude Testament. Die in het Oude Testament, dat is een vredegod, een torenend God, een oordelend God. Maar de God van het Nieuwe Testament is een liefdevolle God, een vergevend God. 2 goden, maar geef mij maar de God van het Nieuwe Testament. Oh, dat zijn mensen die niet het hele Nieuwe Testament gelezen hebben. Hebben het laatste Bijbelboek niet gelezen? Want daar vloeit meer bloed dan in het hele Oude Testament samen. Openbaring 6, vers 15 zegt: de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste over 1000, de machtige en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Nou, misschien dat jij deze boodschap vandaag aanhoort. Maar de Heer nog niet als je zaligmaker hebt leren kennen. Mag ik je dan op het hart binden om Openbaring 6 tot en met Openbaring 19 te lezen? Misschien dat je dan anders gaat denken over God en zijn gezalde Jezus Christus, en dat je hem aanvaardt als zondeverlosser en de Heer van je leven. Nu, in het verleden heeft de Heer de opstandige volken geoordeeld. Een nog groter oordeel wacht in de nabije toekomst. Je kunt teruggaan in de geschiedenis en de ongelovigen horen razen. Maar boven al die profane, hoogmoedige, ijdele woorden klinkt luid en duidelijk deze triomferende verklaring van de hemel. Een verklaring die je ook afgelopen donderdag hebt kunnen horen. Ik, zegt de Heer, heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Gemeente, de Heer Jezus is nu reeds koning. De Bijbel zegt in Colossense 1 vers 13 dat wij zijn overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In dat koninkrijk is Christus koning. Maar dat is wat je zou kunnen noemen de geheime verschijningsvorm van het koninkrijk. Er komt een tijd dat de Heer Jezus letterlijk vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, vanaf de berg Sion, over de einde van de aarde zal regeren. De Heere zegt: ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Er komt de tijd dat de Messias koning over de aarde zal regeren. En wel als een absolute, alleenheersende monarch, die geen opstand, die geen terrorisme, die geen samenzwering duldt en absolute gehoorzaamheid eist. En zijn wil is goed en volmaakt. Nou, altijd het beste. En dat is zo zeker dat de Heer erover spreekt in de voltooid tegenwoordige tijd. Alsof het reeds een voldongen feit is. Alsof de Heer reeds vanuit Sion over de aarde regeert. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Broeders en zusters, de Heer zal regeren van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Zijn koninkrijk zal straks zijn van het ene naar het andere einde van de aarde. De einde van de aarde zijn zijn bezit. De Heere zegt: ik heb een koning en hij zal over de aarde regeren. En daarom dat wij ook thuis bidden en onze persoonlijke gebeden bidden en hier in de gemeente bidden: uw koninkrijk komen. Ja, dat is een geheime verschijningsvorm van het koninkrijk. Bedekt. De Heer Jezus Christus is onze koning en wij dienen hem. Maar de uiterlijke manifestatie van dat koninkrijk is nog niet zichtbaar. Maar dat komt wel en daarom willen wij uw koninkrijk komen. uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. Tot zover het tweede couplet, het derde couplet. Na de samenzwering en de paradox volgt nu de belofte. De belofte. Lees maar mee in vers 7. Vers 7. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij. En ik zal u de heidenvolk als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nou, in dit derde couplet, gemeente, is de Messias, de Heer Jezus, de gezalfde zelf aan het woord. En hij herhaalt de belofte van zijn vader. En het gaat hier om de belofte van God dat alle die de Messias afwijzen door de Messias geoordeeld zullen worden. En dat hij over de aarde zal regeren. En wij nemen dat gewoon letterlijk. We lezen wat er staat. En dan geloven we dat hij ook letterlijk over de aarde zal regeren. Broeders en zusters, dames en heren. Of je leert Christus kennen als je redder, of hij zal op een toekomstige dag je rechter zijn. Vers 7 zegt: mijn zoon zijt gij, of u bent mijn zoon. U bent mijn zoon zijt gij. Deze tekst wordt meerdere malen in het Nieuwe Testament geciteerd om te bewijzen dat de Heer Jezus boven de engelen staat, dat hij de Zoon van God is, dat hij in feite de schepper van de hemel en van de aarde is, de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen. Wat uit God komt is God, God uit God. Als de Heer zegt: u bent mijn zoon, dan zegt de Vader tegen de Zoon: u bent mijn zoon. God uit God, Christus de gezalde, is de Zoon van God. Maar wat zegt de Heere nu? U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Is Christus dan verwekt? Hij is als een mens geboren, maar als zoon is hij van eeuwigheid gegenereerd uit de Vader. Er is nooit een tijd geweest dat Christus er niet was. Wat wordt er bedoeld met verwekt? Het lijkt net alsof je dat, wanneer je dat zo eerst oppervlakkig leest, alsof Christus er eerst niet was en daarna is hij verwekt en toen was hij er wel. Maar de Bijbel leert dat hij altijd bestaan heeft en geen begin en geen einde heeft. Hij is de eeuwige, ongeschapen Zoon van God. Nu moeten we weten dat deze formule, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, gebruikt werd als adoptieformule om te zeggen dat iemand als zoon wordt aangenomen. Met andere woorden, het duidt op de positie die de Heer Jezus binnen de Godheid inneemt. Hij is van alle eeuwigheid van de Vader uitgegaan. Nogmaals, wat God uit God voorkomt, is God. In een van de oudste geloofsbelijdenissen van de christelijke kerk, de belijdenis van Nicea uit het jaar 325 na Christus, wordt gezegd dat Christus als zoon van God gegenereerd, niet geschapen is en onmiddellijk daaraan voorafgaand gegenereerd van de Vader voor de eeuwen. En Paulus citeert deze tekst uit Psalm 2 als hij zegt in Handelingen 13... gelijk in de tweede psalm geschreven staat: en wij verkondigen u de belofte die aan de Vader gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd: ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Paulus verklaart het verwekt worden als het opgewekt worden door God de Vader. En hoewel de Heer Jezus de eeuwige Zoon van God is, is dat pas bij zijn opstanding onweerlegbaar aan de wereld bekendgemaakt. In Romeinen 1 vers 4 zegt Paulus, sprekend over de Heer Jezus: wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God. Hoe? door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, u bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. En vervolgens nodigt de Heere hem uit om de aarde als zijn rechtmatig bezit in te nemen. Hij zegt in vers 8, eis van mij, en ik zal u de heidenvolk als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. Vraag van mij, zegt de Heer. En ik stel me zo voor dat de Zoon toen aan de Vader gevraagd heeft om de inlossing van deze belofte. Want in vers 9 wordt hem de belofte gedaan. U zult hem verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hem in stukken slaan als aardewerk. En dit wordt van onze heiland gezegd. Die van zichzelf heeft gezegd. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En wat leren we nu? Dat de Heer Jezus zal komen en hij zal zijn vijanden verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dat staat voor de kracht en gestrengheid waarmee de Heer Jezus over de aarde zal regeren. Hij zal als het absolute monarch regeren en alle opstandelingen zal hij neerslaan. Degenen die hem afwijzen en weerstaan zullen verbrijzeld worden. Alsof het om aardewerk gaat. Alsof je een aardewerken pot neemt en die tegen de rots verplettert. Zo compleet en krachtig zal alle opstand de kop ingedrukt worden. Weet je, deze tekst wordt maar liefst 3 keer in de Openbaring geciteerd. De laatste keer in dat indrukwekkende hoofdstuk, hoofdstuk 19, wat spreekt over de wederkomst. Wanneer de Heere door het hemelblauw breekt en die grote macht en heerlijkheid terugkomt op de aarde, dan zal hij de heidenen hoeden met een ijzeren scepter. En alle opstand en alle rebellie en weerspannigheid zal door hem bedwongen worden. De grote belofte van Psalm 2 is dat de Heer Jezus als de grote koning in hemelse macht en heerlijkheid zal terugkomen om de zonde met wortel en tak uit te rukken, om Satan en zijn handlangers te ketenen, om vanuit Sion in recht en gerechtigheid en vrede over de aarde te regeren. En dat is een belofte waar je vast van op aan kan. Nu zeg je misschien, nadat je dit allemaal hebt aangehoord, maar wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee? Wat is de toepassing? Nou, het laatste couplet, het vierde couplet, geeft aan hoe ons antwoord moet zijn. Het is een vijfvoudig antwoord. We noemen het pleidooi. Nu dan, koningen, vers 10. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, want is zijn toorn slechts even ontbrand. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Nu dan, koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dit pleidooi is geadresseerd aan de rechters, de koningen, de machthebbers, de regeringshoofden van de aarde. Want zij zullen een voorbeeldfunctie vervullen voor hun onderdanen. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Het begint bij de leiders. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wat wordt er nu in antwoord op deze prediking van jou verwacht? We hebben tijdens het kindermoment al even gehoord. Allereerst, wees verstandig, laat je gezeggen, laat je onderwijzen. Met andere woorden, wees wijs. Gedraag je niet als een redeloos, ongezeggelijk, hoogmoedig mens. Handel met verstand. Stop alle zinloze weerstand tegen het woord Gods. Luister naar wijsheid, laat je gezeggen, laat je aanspreken in je persoonlijk leven. Wees niet zo trots en hoogmoedig om te zeggen, oh, maar jij hebt niets met mijn leven te maken. Wie ben jij dat je met mijn leven bemoeit? In de kerk van Christus doen we niet anders. Wij bemoeien ons met het woord Gods en vanuit het woord Gods met elkaar. Waarom? Omdat we elkaar lief hebben. En we willen niet dat jij een heilloze weg opgaat. En daarom spreken we elkaar aan op de verantwoordelijkheid. Laat je gezeggen, wees verstandig, neem het woord van de Heer ter harte. Wat moeten we doen in antwoord op deze prediking? Antwoord 2, dien de Heer met vrezen en verheug u. Allereerst, dien de Heer met vrezen. Dien Christus met eerbied. met ontzag. Ik was laatst ergens en er stond iemand met zijn handen in zijn zakken zo te bidden. Ik denk, praat je zo met een koning? Met de Allerhoogste? Soms horen we over de Heer Jezus praten alsof hij een vriendje is die iemand in zijn achterzak heeft. Oh, dien de Heere met vrezen. Spreek thuis over de Heer Jezus met vrezen, met eerbied, met heilig ontzag. En als de kinderen wat makkelijk over de Heer spreken, zeg je, weet je wel over wie het hebt? Het is de grote koning. Zo spreken we thuis niet over de Heer. Je spreekt met hem, ja zeker, vrijmoedig over hem en met hem. Maar wel met beving. Maar wel met beving. Verheug u, staat er als derde antwoord. Verheug u, zie je dat, met huiver. Mooi hè, verheug u, vreugde, huiver. Alle twee waar, alle twee waar. Grote vreugde, maar ook een huiver voor deze grote, ontzagwekkende koning. Verheug je in hem, in plaats van in je eigenzinnige opstand tegen hem. Verheug je in het volle besef van zijn soevereine macht. Verheug je met huiver, beving, in het volle bewustzijn dat God God is. Dat hij de Allerhoogste, Almachtige, soevereine, heilige God is. En dat is voor de ongelovigen iets om bang voor te zijn. Want God is een verterend vuur. Maar de gelovigen kunnen zich daarin verheugen. Want er komt een moment dat er recht gebeurt. Dat er gerechtigheid komt. De dag van het recht zal komen. Wat moet je doen in antwoord op deze prediking? Ten vierde, kus de Zoon. Kus de Zoon. Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Weet je, een Oriëntaalse koning werd in die tijd door zijn overwonnen vijanden op de voeten gekust. Of het stof aan zijn voeten werd gekust. Of het uiteinde van zijn mantel die over de grond sleepte en waaraan stof kleefde werd gekust. Als teken van onderdanigheid en onderworpenheid en eer. Kus de Zoon. Zoon van God. Buig u. Buig u voor hem. Maak u klein voor hem. Kus de Zoon. Kus de Zoon. Vertrouw op hem. Dit is een laatste oproep aan de koningen en de volken van de aarde. Alle die hier niet op ingaan en onbekeerd hun weg gaan, treft de toorn van God. Gemeente, nog klinkt de oproep tot bekering, nog is er tijd. Maar wee degene die niet voor hem buigen. Kus de Zoon, want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, ben je voor eeuwig verloren. Wat moet je doen in antwoord op deze prediking? Het laatste punt. Welzalig alle die bij hem schuilen. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Hoe gelukkig zijn die mannen en vrouwen die voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven en de rechtvaardigmaking en vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Welzalig alle die met Christus geborgen zijn in God. Kus de Zoon, buig voor hem, erken hem als Heer, vertrouw op hem, schuil bij hem. Kus de Zoon. Wanneer jij je zonde nog niet hebt erkend en nog nooit bewust de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, dan is het mijn gebed dat deze overdenking je op de knieën zal brengen voor deze koning, vol liefde, maar ook vol ontzag. Door hem te weerstaan, word je het onderwerp van zijn rechtvaardig oordeel. Een oordeel dat noodzakelijk is, vanwege het feit dat hij een heilige God is. Wanneer jij hem daarentegen aanvaardt, word je gezegend met eeuwige zegeningen. Wat moet ons antwoord zijn op deze prediking? Wees verstandig. Laat je gezeggen, laat je onderwijzen. 2, dien de Heere met vrezen. 3, verheug u met huiver. 4, kus de Zoon, onderwerp je aan hem. 5, neem de toevlucht tot hem. Neem de toevlucht tot de Heere. En leef onder zijn koningschap. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. En of het nu aan je hart gebracht is, ik heb het niet aan je hart gebracht. Als het niet aan je hart gebracht is, kom niet door mij. Kom niet door mij, dat dat niet aan je hart gebracht is. Er zijn andere factoren die daar een rol spelen. Jouw gebed, het gebed van de gemeente. Mogen de Heere geven dat het aan je hart gebracht is. En dat je gaat leven in het licht van Gods woord, zoals we dat deze morgen gehoord hebben. Nogmaals, geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden.